We gaan Gods woord met elkaar openen. En dat doen we vanavond uit Openbaring hoofdstuk 4. Bedenk bij het lezen van het woord dat het niet woorden van mensen zijn, maar woorden van de Heere God zelf, geheel geïnspireerd door zijn geest, dat door mensen is opgeschreven, maar dat we opnieuw ook onder de indruk komen, als we Gods woord openen, dat we te maken hebben met woorden van de Heere. En dat we dan ook echt onder gezag van de Heilige Geest komen om die woorden tot ons te nemen en ook tot ons hart te laten doordringen. Openbaring hoofdstuk 4. Lof van de 24 ouderlingen en de vier dieren staat erboven. Hierna zag ik Johannes en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van bazuin met mij had horen spreken, zei: kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering en zie, er stond een troon in de hemel. En op de troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren 4 dieren, vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw. Het tweede dier leek op een kalf. Het derde dier had het gezicht als van een mens. En het vierde dier leek op een vliegende arend. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom. En van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: heilig, heilig, heilig is de Heere, God, de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden: u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Tot zover het gedeelte wat we met elkaar gaan overdenken. Als je een beetje hebt meegelezen in dit gedeelte, wat zou het kernwoord zijn? Welk woord komt nog heel regelmatig terug in dit gedeelte? Nou, ik heb het onderstreept en voor mij springt er 1 woord uit en dat is troon. Troon en tronen. 14 keer in dit gedeelte komt het woord terug, troon, tronen. En in het hele boek Openbaring staat het 42 keer. Er is een troon in de hemel. Een troon in de hemel. En daar gaan we vanavond over nadenken. 5 gedachten over de troon in de hemel. Eerste gedachte: er is een ontdekking van de troon. We moeten iets over die troon weten. De tweede gedachte: er is een persoon op de troon. Derde gedachte: er zijn mensen rondom de troon. Vierde gedachte: ontzagwekkende kracht van de troon. Vijfde gedachte: lofprijzing om de troon. als je dit gedeelte wat op je in laat werken, dan zou het iets zijn van het komt wat ver af over. Het is zo ver weg voor mij. Maar als je de eerste paar verzen leest, dan zie je een heel uitnodigend gebaar. Een uitnodigend gebaar van kom hier, kom omhoog. En ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En ik denk dat we hier direct ook iets van het evangelie mogen zien. Het evangelie is een blijde boodschap en is een nodigende boodschap. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven, zegt de Heer Jezus. Een nodigende, genadige boodschap voor mensen die dreigen voor eeuwig verloren te gaan, die onder de toren van God liggen. En daar is er een God die in zijn Zoon Jezus Christus zegt, kom! Nodigend gebaar, want ik heb het volbracht op het kruis van Golgotha. En ik hoop dat je hier zit, dat je die nodiging van de Heer Jezus kent in je leven, dat je je hart daarvoor hebt geopend en dat je tot wedergeboorte en geloof bent gekomen in Jezus Christus. Want dan zijn deze woorden die volgen rondom die troon, dat zijn vreugdevolle woorden. Voor kinderen van de Heer is de troon vreugdevol. Maar voor mensen die de Heer Jezus niet kennen, is de troon afgrijzelijk. Want daar zal het oordeel ook uitgesproken worden. Dus ik hoop dat je erkent die nodiging van het komen. En zo mocht Johannes komen en mocht iets zien van dat wat er gebeurde rondom de troon. Een ontdekking van de troon. Waar is die troon? Nou, dat wordt beschreven. Dat is de eerste dus, ontdekking van de troon. Waar is die troon? Nou, in vers 2 staat, en meteen raakte Johannes in geestvervoering en zie, er stond een troon in de hemel. Dat wordt, en dan zou je kunnen denken, dat is toch wel heel algemeen, de hemel. Wat moet ik me dan daarbij voorstellen? Nou, misschien dat Efeze 4 ons wat kan helpen. Want daar staat degene die neergedaald is, de Heer Jezus, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. Dus als hier staat, de troon is in de hemel, dan is het als het ware, de troon staat boven de hemelen. Boven de schepping, boven Gods eigen schepping, daar staat een troon. En op die troon zit hij en regeert soeverein over zijn schepping, hemel en aarde. Je zou soms kunnen denken, wie heeft het eigenlijk voor het zeggen hier op aarde? Wie, is er nog iemand die het hier op aarde onder controle heeft? Stroom van miljoenen vluchtelingen. Een virus die rondwaart over de hele wereld. Een klimaat wat niet meer onder controle te krijgen is. Wie heeft het nog voor het zeggen? En dan nog het persoonlijk leven. Daar waar ziekte is, daar waar verdriet is. Wie heeft het nu voor het zeggen? Heeft God het nog onder controle? Lieve broeder, lieve zuster, er is een troon in de hemel. En de Heer regeert vanuit die troon en zijn regering is alleen heersen. Hij heeft het voor het zeggen, omdat God almachtig is. En God was, is en zal dezelfde blijven tot in eeuwigheid. En wat er ook gebeurt in deze wereld, wat er gebeurt ook in je persoonlijk leven, God valt niet van zijn troon. Hij is en blijft dezelfde tot in eeuwigheid. Dat is een heerlijke wetenschap. Een geruststellende gedachte. Er wordt wel in het pastoraat soms gezegd, als mensen door moeilijke tijden heen gaan, God heeft dit ook niet gewild. Dit was Gods bedoeling ook niet. Nou, dat is geen troost. Want waar was God dan? En als we aan de ene kant zeggen, God is almachtig, was in die situatie hij dan even niet almachtig? Of lag hij toen even te slapen? Was hij er even niet bij betrokken? Vanuit dit gedeelte mag ik jullie vanavond zeggen, God is soeverein. Boven hemel en aarde is er een troon en hij zit op de troon en regeert. Prijs de Heer. Wat een heerlijke gedachte. Dat brengt je direct ook in aanbidding. Nou, dat zullen we straks zien. Dat maakt je klein, dat maakt je afhankelijk van deze God. Ontdekking van de troon in de hemel, waar God soeverein heerst. Tweede gedachte. Er is een persoon op de troon. Direct in vers 2 zie je namelijk, en zie je, stond de troon in de hemel. Nou, daar heb ik wat over gezegd. En op de troon zat iemand. En dan begint Johannes daar woorden aan te geven. Maar het is moeilijk om van God, de Vader, om daar goede woorden aan te geven. En wat doet hij dan? Hij gaat het omschrijven. En dan zegt hij, en hij die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis, een witte kleur, en sardius, een rode kleur. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als smaragd, groen. En je herkent direct dat als hij geen woorden kan vinden, dan gaat hij daar stenen voor gebruiken. En wat hij eigenlijk wil doen is, wat ik zie en wat ik probeer te omschrijven, is schitterend, is heerlijk, is glansrijk, met woorden niet uit te spreken, maar ik probeer de woorden aan te geven en je proeft, Johannes is onder de indruk van wie God is. Grote schittering, machtige heerlijkheid die hij daar tegenkomt, een goddelijke glans met een regenboog. Een regenboog bij de troon. En een regenboog, direct herkennen we dan ook iets vanuit het Oude Testament bij Noach. Waar oordeel, zondvloed en hoop, nieuw begin met Noach en zijn gezin, waar dat samenloopt. Dat zegt ook iets over de troon. Waar oordeel en hoop samengaan. Waar mensen geoordeeld worden als ze niet in Christus zijn en niet in Christus geloven. En waar mensen veilig zijn omdat ze weten, het is goed. It is well with my soul. Ik hoef niet bang te zijn voor een of andere eindoordeel. Die komt ook niet voor de gemeente van de Heer Jezus. Maar het is goed zo. Er is, maar voor de mensen die niet geloven, is de troon een vreselijke moment. Maar er is ook hoop. Want God gaat door tot in eeuwigheid. En er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Is dat het enige wat je zou kunnen zeggen over de troon, dat God de Vader er is? Nou, er is meer over te zeggen. Maar daar zou je wat andere teksten bij moeten zoeken. Je zou bijvoorbeeld kunnen zoeken Openbaring 7 vers 10, waar er staat, en zij riepen met luide stem, de zaligheid is van onze God die op de troon zit. Nou, dat wisten we. Zijn glansrijke heerlijkheid heeft Johannes beschreven. En van het Lam. Er is nog iemand bij die troon. In Openbaring 3, vers 21, zie je: wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Dat zegt de Heer Jezus, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn Vader op zijn troon gezet heb. Naast de Vader is er dus ook de Zoon op de troon. En dat is wel heel bijzonder, want als de Zoon in de troon van God is, dan is daar een mens. Die ook God is. De Heer Jezus Christus. Die met een verheerlijk lichaam naar de hemel is gegaan. En daar zit hij nu in de troon, alle macht in hemel en op aarde. Vader en Zoon zijn beide daar. Maar dat is niet het enige, want we hebben met elkaar gelezen in hoofdstuk 4, vers 5. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. Dat betekent dat er ook de Heilige Geest, de volmaakte Geest, daar aanwezig is. Dus als we de tweede punt met elkaar bespreken, wie is er nu? Als we nadenken, er is een troon in de hemelen. En wie zit daar op die troon? Daar is daar aanwezig een driemaal heilig God. Vader, Zoon en Geest aanwezig bij en in de troon. Als je bij punt 1 al bedacht, er is iemand die soeverein heerst, we moeten komen tot aanbidding voor die troon. Nou, dan is het bij punt 2 zeker zo, als je bedenkt dat een driemaal heilige God in de troon is, dat je als mens alleen maar één ding kan doen. Komen tot aanbidding. Het gaat om God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Het derde. Er zijn mensen aanwezig. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. Wie zijn deze 24 ouderlingen? Nou, die 24 ouderlingen, die vertegenwoordigen een grotere groep. Je zou het zo kunnen zeggen. De ouderlingen van de Vrije Baptistengemeente, de schuilplaats te Enschede, vertegenwoordigen de gemeente. En zo is het ook in de hemel, als dit beeld wordt gebruikt, 24 oudsten, dan vertegenwoordigen die 24 oudsten de gemeente van de Heer Jezus Christus die voor de troon is. Waar Vader, Zoon en Geest zijn, daar is uiteindelijk ook de gemeente. Wie zijn dat dan? Nou, in Openbaring 2 en 3 worden ze de overwinnaars genoemd. Omdat ze gekocht en betaald zijn met het bloed van de Heer Jezus Christus. Het zijn wedergeboren christenen, waarvan het stenen hart een vlezen hart is geworden. Dat zijn mensen die eerst rebelleerden tegen God, maar tot overgave zijn gekomen en hebben gezegd: Heere God, ik kan niet meer zonder u, ik geef mijn leven aan u. En u mag het leiden en ik zie dat de Heer Jezus zijn bloed heeft vergoten voor mijn zonde. En hier ben ik. U mag de redder zijn van mijn leven, maar u mag ook de Heer zijn van mijn leven. U heeft het voor het zeggen in mijn leven. Hier ben ik. Dat zijn mensen die hier voor de troon staan, de gemeente van de Heer Jezus Christus. Of zoals 1 Korinthe 6 zegt: maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. We hebben gezien waar de troon is, wie er in de troon zit. We hebben gezien wie er rondom de troon zijn. En we lezen door. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. Indrukwekkend. Dit doet denken aan een oud-testamentische geschiedenis. De berg Sinaï. Waar ook, ik zal het voorlezen, Exodus 19. En het gebeurde op de 3e dag toen het morgen werd dat er op de berg donderslagen, bliksemflits en een zware wolk waren en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. Er was een diep ontzag voor God. Ik zou het nog een oud-testamentische term willen gebruiken. Er was vreze des Heren. Er was vreze des Heren. En ik geloof dat in de hemel er ook vreze des Heren zal zijn. Als Johannes de Heer Jezus ziet in zijn heerlijkheid, het enige wat Johannes kan doen is plat op zijn buik neervallen. En de Heer Jezus aanbidden. Hij was zo onder de indruk van wie de Heer Jezus is. Ik ben soms wel een beetje bang, met name in de evangelische kringen, dat die hele vreze des Heren totaal weggeslagen is. En we huppelen maar wat aan, maar we kennen niet meer de vreze des Heren. Ontzag hebben van wie God is en wie de Heer Jezus Christus is. Nou, hier zie je het, dat er daadwerkelijk ontzag is voor God, ontzag is voor de Zoon. Mensen vinden dat dan moeilijk en zeggen dan, ja, maar als er vreze des Heren is, dan is er zeker geen liefde van de Vader. En spelen die twee dingen op een vreselijke manier tegen elkaar uit. Nou, misschien kunnen de wat rechtsere broeders en zusters dat wel weer leren van de evangelische. Nou, daar komen we ergens in het midden uit. Vreze des Heren, ontzag. Maar God is ook een liefhebbende Vader. Hij heeft zijn enige zoon gegeven. Er staat in Maleachi een geweldig vers. Die brengen dat heilige van God, die vrezen des Heren en de liefdevolle vader heel dicht bij elkaar. In Maleachi 1 staat het volgende. Een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. En dan zegt God, als ik dan een vader ben, vader met een hoofdletter, waar is de eerbied voor mij? En als ik een heer ben, waar is de vrees voor mij? Een vader, mag je ook, daar mag je eerbied voor hebben. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet liefdevol is. Absoluut is hij liefdevol. Maar we moeten uitkijken dat we aan de andere kant ook kijkend naar Openbaring 4 en ook kijkend naar hoe Johannes onder de indruk is van de Heer Jezus, dat we het wel laten staan wie de Heer Jezus daadwerkelijk is. En we weten ook vanuit al Openbaring 1, als Johannes dan de Heer Jezus ontmoet, plat op zijn buik, in aanbidding, vol vrees, en wat doet de Heer Jezus? Liefdevol. Hij legt zijn hand op de schouder van Johannes. Daar zie je dat bewogen en liefdevolle hart van de Heer Jezus terug. En worden heiligheid en vrezen en liefde niet tegen elkaar uitgespeeld, maar in de Bijbel worden die in elkaar gevlochten en komen nooit uit elkaar te liggen. Een ontzagwekkende kracht van de troon. Dat gaat door die ontzagwekkende kracht. Want er zijn serafs rondom die troon. Vers 7. En het eerste dier leek op een leeuw. Het tweede dier leek op een kalf. Het derde dier had het gezicht als van een mens. En het vierde dier leek op een vliegende arend. De dieren, de serafs, worden hier, daar wordt één kenmerk aan een seraf gegeven. Een leeuw heeft kracht. Een kalf is trouw. Een mens is het beeld van wijsheid. En een vliegende arend is het beeld van snelheid. En deze vier kenmerken komen in één persoon samen. God. Dus hier wordt een verschil gemaakt tussen de serafs, maar deze vier kenmerken van de serafs komen bijeen bij God. Maar nadat ze dus verschillen hebben, zie je in vers 8 dat ze ook iets gelijks hebben. De vier dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom. En van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. Voor de derde keer zien we hier iets, een lijn Oude Testament, Nieuwe Testament. Oude Testament zien we dit gedeelte, zien we terug in Jesaja. Jesaja, die als het ware ook een ontmoeting heeft met de Heere God, waar serafs ook betrokken zijn. En Jesaja, die krijgt die ontmoeting en zegt: wee mij, want ik verga, want ik ben een man onrein van lippen. Wat bijzonder, dat wij hier hebben gelezen dat mensen wel bij de troon kunnen komen. Alleen op basis van het verlossend werk van de Heere Jezus. Maar je ziet ook bij Jesaja dat hij onder de indruk is als hij die ontmoeting heeft met God en ziet wat er met de serafs gebeurt die aan het aanbidden zijn. Hij is onder de indruk, hij is onder de vreze des Heren. Er is een ontzagwekkende kracht van God vanuit de troon. Wat moet het ons brengen? Tot aanbidding van wie God is en wie zijn zoon is. Dat gebeurt ook. Laatste punt, dat gebeurt ook. Vanaf vers 9. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden: u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Als je tot de ontdekking komt wat de troon is. Als je tot ontdekking komt wie er op de troon zit. Als je ziet wat de reactie is van de mensen in de hemel rondom de troon. Als je het ontzagwekkende kracht gaat zien die er vanuit de troon is. Dan kom je tot lofprijzing. U bent het waard. U komt het toe. Er is geen andere gedachte komt er nog meer op in mijn hoofd dan alleen maar God de Vader, God de Zoon te aanbidden. Want hij is het waard, want hij is een heilig God die liefdevol naar mij heeft omgezien. Hij is het waard om aanbeden te worden. Waarom? Nou, er wordt er iets gezegd. U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen. God de Vader, de auteur van alle dingen, de bedenker van heel de schepping, de Heere Jezus, de uitvoerder van Gods plan. En waarom zijn wij hier? Waarom is de schepping er? Om God te aanbidden. Als mensen vragen: waarom heeft God mij hier neergezet? Om God te aanbidden. De Westminster Catechismus zegt: wat is het hoogste doel van de mens? Antwoord, het hoogste doel van de mens is om God te verheerlijken en zich eeuwig in hem te verheugen. Hem verheerlijken en zich in hem te verheugen. Wanneer begint dat? Vanaf de dag van je wedergeboorte. Wanneer eindigt dat? Nooit. Nooit. Waarom ben ik hier op aarde? Om hem te aanbidden en zich in hem te verheugen. In de goede dagen van mijn leven, maar ook in de kwade dagen van mijn leven. Door mijn tranen heen aanbid ik hem. Door mijn zorgen heen weet ik dat het fundament van mijn leven is God de Vader, God de Zoon. En daarom, ondanks de zorgen, aanbid ik hem. Want daarvoor ben ik hier op aarde. Dat is het doel van mijn bestaan. Hem te verheerlijken en in zich in hem te verzadigen. U hebt alle dingen geschapen. U hebt mij geschapen. Waarom? Om hem te aanbidden. En dat was Gods wil. Kijk maar. En door uw wil bestaan zij. Door uw wil besta ik. Door uw wil bestaat deze gemeente. Ze zijn geschapen om God de Vader, God de Zoon te aanbidden door de Heilige Geest. Misschien dat je hier zit en denkt, dat ben ik toch een beetje kwijtgeraakt. Echte eerbied voor wie God is. Ik ben toch God op een andere manier gaan zien, maar als ik nu Openbaring 4 weer eens overdenk, dan zie ik opnieuw wie God is en met wie ik uiteindelijk iedere dag te maken heb. Misschien moet je opnieuw belijden van Heer, toon mij uw heerlijkheid meer en meer in mijn leven. Misschien zit je hier wel en denkt, het loopt echt allemaal uit de hand in mijn persoonlijk leven of in deze wereld. Mensen kunnen echt ook door alles wat ze vanuit het journaal te zien en meemaken, kunnen mensen echt een beetje down worden. Broeder, zuster, geen paniek. Er regeert er maar één. En daar mogen we op vertrouwen. En hij komt tot zijn doel. En er komt een moment dat de gemeente voor deze troon staat om hem te aanbidden. En waarom ben jij hier op aarde? Niet om je paniekerig te voelen, maar je bent hier op aarde om nu al te beginnen om hem te aanbidden. En hem te verheerlijken. Ja, als laatste slotzin. Kom. Kom. Laten we hem aanbidden, die koning, Jezus Christus. Ik hoop dat dit je mag bemoedigen voor de komende week, voor de komende tijd. En dat je opnieuw onder de indruk bent van wie God is. Amen.